Goedenavond allemaal, u hier in de kerk en iedereen die ook thuis meeluistert. Wij zijn bij elkaar op een hele mooie en bijzondere avond, de avond van Goede Vrijdag, waarop wij erbij stilstaan hoe onze Heer naar het kruis ging, hoe hij stierf in onze plaats. En daar willen we vanavond samen over nadenken, veel over zingen. Wij worden daarbij begeleid door mevrouw Dijkstra op het orgel. Er is vanavond geen collecte en verder zijn er geen mededelingen. Zullen wij samen gaan zingen? Mijn Verlosser hangt aan het kruis. Gezang 189, de versen 1, 2 en 4. Zullen wij samen stil worden in een persoonlijk stil gebed? En ook vanavond mogen wij belijden: onze hulp, onze verwachting is van de Heere, Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die altijd trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus, onze Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, als ik hoor wat Jezus sprak voor zijn oog aan het kruishout brak, zullen wij samen gaan zingen uit de evangelische liedbundel, lied 114, de versen 1, 3, 5, 7 en 8.
Thank you.
zullen we bidden om de leiding van Gods geest. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Heren, zo zijn wij vanavond hier en ook thuis, samen bij elkaar. Om stil te staan bij het lijden, bij het sterven van onze Heer, uw Zoon, de Heiland. Die in deze wereld kwam met maar één doel. Om uw plan te vervullen. Om de weg weer vrij te maken. Om ons voor eeuwig thuis te brengen. En heren, wij hebben misschien die geschiedenis al heel vaak gehoord. En we weten dat het niet anders kon dan dat de Heer Jezus de kruis wegging. Dat hij stierf als een misdadiger. Als de minste der mensen, uitgestoten door de aarde, maar ook door de hemel. Voor hem geen plaats. En Heer, hoe vaak we het misschien ook al gehoord hebben, toch, wat hebben we het nodig om dat ook vanavond opnieuw te horen. Omdat het de grond is van ons bestaan. Het scharnierpunt waar de hele wereldgeschiedenis op draait. Heren, wij willen u bidden dat wij vanavond uw stem mogen horen. Dat er niks in de weg staat. Want we hebben ons misschien gehaast om hier op tijd te zijn. Er waren weer van allerlei dingen. Misschien zit ons hoofd of ons hart wel vol met dingen, met zorgen misschien. Heren, wij willen u bidden dat we dat alles neer mogen leggen bij u. En wilt u hier zijn met uw Heilige Geest? Wilt u er zijn, thuis, bij alle broeders en zusters die ook nu of op een laatste moment de dienst beluisteren? En Heere God, wilt u ons allen zegenen, dat niemand van ons achterblijft, maar dat we allemaal meegenomen zullen worden naar Golgotha. En dat we misschien wel voor het eerst, misschien opnieuw, mogen beseffen hoe uw Zoon daar leed voor mij. In mijn plaats, zodat ik voor eeuwig uw kind mag zijn. Heren, wilt u zelf dat bewerken door uw woord en door uw geest. Zegen deze dienst tot lof en eer van uw grote naam. En ook dat wij erdoor worden opgebouwd. En we voelen ons ook verenigd met christenen wereldwijd. Nu vandaag ook mensen samenkomen en in alle talen horen over de Heer Jezus. Uw groot maken met prachtige liederen. Heren, zegen uw evangelie wereldwijd, juist daar waar het heel moeilijk en gevaarlijk is, zegen ook ons. Geef de boze geen kans om uw werk te verstoren, maar wees bij ons. Dat bidden wij u uit genade om Jezus wil. Amen. We lezen vanavond 3 gedeelten uit de Bijbel en we gaan echt de hele Bijbel door. We beginnen in de profetieën. We beginnen bij Jesaja 63. En dat is altijd wel belangrijk om je even te realiseren waar je dan bent in zo'n Bijbelboek. Nou, dit is na de ballingschap. En Jesaja ziet in een visioen hoe Jeruzalem weer wordt opgebouwd. Jesaja 63. En dan lezen we verder in het Leidensevangelie, Matteüs 27. En daarna bladeren we door naar het laatste Bijbelboek, Openbaring. En lezen we in hoofdstuk 19 een aantal versen. En daarna zingen we gezang 182 vers 5. Koning tot een spot getekend. En we beginnen bij Jesaja 63, de versen 1 tot en met 19. En daar zie je, moet u zich voorstellen, wachters op de muren van Jeruzalem staan. Wie is deze die uit Edom komt, in helrode kleding uit Bosra, die luisterrijk is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht? Ik ben het, die spreek in gerechtigheid, die machtig ben om te verlossen. En dan de wachters weer. Waarom is dat rood aan uw gewaad en is uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand uit de volken met mij. Ik heb hen vertreden in mijn toorn, hen vertrapt in mijn grimmigheid. Hun bloed is op mijn kleding gespat, heel mijn gewaad heb ik besmet. Want de dag van de wraak was in mijn hart, het jaar van mijn verlosten was gekomen. Ik keek rond, maar er was niemand die hielp. Ik ontzette mij, want er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil verschaft en mijn grimmigheid, die heeft mij ondersteund. Ik heb de volken vertrapt in mijn toorn. Ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Ik heb hun bloed ter aarde doen neervallen. Dalen. En dan lezen we in Matteüs 27 vanaf vers 27. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden zij hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Openbaring 19, en dan beginnen we in vers 11. En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd, en hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam, en op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de Almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der Koningen en Heere der Heren. Amen. Tekst voor de verkondiging vanavond is de vraag van de wachters op de muren: waarom is dat rood aan uw gewaad en is uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt. Het thema is de koning in de rode mantel. Wij zingen als antwoord op de verkondiging Psalm 97, de versen 1, 4, 5 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is Goede Vrijdag. En vandaag staat de kerk van de Heer Jezus over de hele wereld erbij stil. Hoe haar Heer, onze Heiland, de weg is gegaan naar Golgotha. Maar hij stierf aan het kruis voor ons en in onze plaats. Daar denken we vanavond samen over na, zoals we dat ieder jaar doen in de christelijke kerk. En de kans is daarom groot dat u en dat jij het al talloze keren hebt gehoord. Maar waarom moest Jezus Christus aan het kruis sterven? Wat gebeurde daar nou eigenlijk precies op Golgotha? En welke gevolgen heeft Jezus' kruisdood? Heeft zijn dood iets te maken met mijn leven en met de toekomst van de wereld? En dat lijken simpele vragen. Maar het gevaar is zo groot dat het theoretische vragen voor ons zijn. Dat we het antwoord misschien wel uit ons hoofd weten, maar niet met ons hart. En dat het ons daarom niet echt raakt. En dat het ook geen praktische uitwerking krijgt in ons dagelijks leven. Juist op zo'n avond als Goede Vrijdag kan het zomaar gebeuren dat we in de kerk horen over de lijdensweg die onze Heer Jezus moest gaan. Dat we daar prachtige liederen over zingen. En dan komen we straks thuis. En dan zijn de ergernissen er weer. En de dingen die nog even gedaan moeten worden. De zorgen vallen weer op je neer. En je zet nieuws aan. En de berichten stromen weer binnen. Daar een terreurdaad. Daar een ramp. Berichten van misbruik, van uitbuiting. En het lijkt zo los van elkaar te staan. Het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus en ja, alles wat er in de wereld gebeurt. Het evangelie en de realiteit van ons leven. Maar hoe verhoudt zich dat dan? En wat is mijn plek in dat alles? Dat zijn de vragen waar wij vanavond samen over willen nadenken. Het is Goede Vrijdag. En we hebben een aantal gedeelten uit de Bijbel samen gelezen. En ik denk dat het gedeelte uit het evangelie het meest bekend was. Matteüs bericht over de gevangenneming van de Heere Jezus. Hij zal onder de wereldlijke rechter, de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus, gekruisigd worden. En dan is het net alsof Matteüs even een zijspoortje opgaat door ons te vertellen wat de soldaten tussen de bedrijven door in een soort spel met Jezus doen. Maar waarom staat dat nou in de Bijbel? Wat betekent dat en wat betekent het voor ons? Het lijkt niet meer dan een verzetje van de soldaten die Jezus moesten kruisigen. Ze vonden het lachwekkend dat deze gevangene beweerde koning van de Joden te zijn. Wat bespottelijk, want zij waren de baas. De Romeinen hadden het voor het zeggen in het hele land en hun heer, de keizer, die was de heer van de hele toenmalige wereld. Koning der Joden wilde hij zijn. Nou, dan mocht hij de laatste uren van zijn leven wel koning zijn, hoor. En ze kleden hem in een rode mantel, zo vertelt Matthäus. Dat was zijn koningsmantel, want koningen en keizers die gingen gekleed in purperen, scharlaken, rode kleding. En een paar handige soldaten vlochten van doornen een kroon en een rietstengel was zijn scepter. En zo genaamd eerbiedig maakten ze allemaal een buiging voor hem. Gegroet, koning van de Joden. Wat een vertoning. De koning in de rode mantel. En geen van deze soldaten zal beseft hebben hoe waar dit was. En geen van hen zal de profetie van Jesaja hebben gekend, die Jesaja al eeuwen eerder namens de Heere God had ontvangen. In een visioen zag Jesaja de herbouwde stad Jeruzalem. En wachters stonden op de muren en streng controleerden zij wie er binnenkwam. Wie bent u en waar komt u vandaan? En toen stond er opeens een man voor de poort. Hij zag er koninklijk uit. Zijn kleding was rood. Rood van het bloed. Deze koning bleek een zware strijd achter de rug te hebben. Hij had gevochten tegen Edom. Hij had de strijd alleen gestreden. En niemand was hem te hulp gekomen. En nu had hij Edom definitief verslagen. En nu lijkt de lijn gemakkelijk te trekken. Van het bloed aan de mantel bij de koning in de profetie van Jesaja, naar het bloed van de Heer Jezus, de lijdende koning in de rode mantel. Maar vergis je niet. Op de dag dat Jezus werd gekruisigd, was er ook iemand uit Edom bij betrokken. En dat was koning Herodes. Herodes was een Edomiet, een nakomeling van Esau. En hij was die dag met de verkleedpartij begonnen. Ook in zijn paleis was gespot met het koningschap van Jezus. Jezus leek geen partij te zijn. Ze leken alles met hem te kunnen doen wat ze maar wilden. En toen de soldaten hem spottend een rode mantel omsloegen, beseften ze niet wat ze deden. Jezus heeft niet alleen aan het kruis geleden. Hij heeft aan het kruis gestreden. Want laten we nog maar eens goed kijken naar die beelden in de profetie van Jesaja. En luister mee. Als wordt gevraagd door de wachters, wie is deze die uit Edom komt, in helrode kleding uit Bosra, die luisterrijk is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. En dan luidt het antwoord, ik ben het. En wat weten we, als we die woorden hoort, ik ben, dan is het de Heere God die spreekt. Ik ben het die spreek in gerechtigheid, die machtig ben om te verlossen. Dat klinkt bekend. Die machtig ben om te verlossen. Dat is het evangelie dat wij gewend zijn om te horen. Maar de wachters op de muren zijn ontzet. Waarom is dat rood aan uw gewaad en is uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? Dat is een beeld dat bekend was in het oosten. Als de druivenoogst klaar is, dan worden die druiven allemaal in een grote bak gedaan, in de wijnpers. En dan worden die druiven met de voeten plat getreden. Je kunt je voorstellen, dat is heel zwaar, inspannend werk. En dan moet je heel inspannen, je inspannen om die massa te vertreden. En dan spat dat sap omhoog, zodat je allemaal bevlekt wordt door dat druivensap. En dat lijkt zo rood als bloed. Nou, dat is het beeld. Waarom is dat rood aan uw gewaad? En is uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? Maar dan het antwoord. Ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand uit de volken met mij. Ik heb hen vertreden in mijn toorn. Hen vertrapt in mijn grimmigheid. Hun bloed is op mijn kleding gespat. Heel mijn gewaad heb ik besmet. Want de dag van de wraak was in mijn hart. Het jaar van mijn verlosten was gekomen. Ik heb de volken vertrapt in mijn toorn. Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen. De koning in de rode mantel komt van het slagveld. En het bloed van zijn verslagen vijanden zit overal op hem. En realiseer je dan, deze koning in de rode mantel is God. God de Zoon in het Oude Testament. En hij zit onder het bloed. Niet van zichzelf, maar van mensen. Mensen die hij heeft vertrapt, vernietigd. En daar word je stil van als je deze woorden op je laat inwerken. Hun bloed is op mijn kleding gespat. De dag van wraak was in mijn hart. Ik heb de volken vertrapt in mijn toorn. En dan komen de vragen. Ja, toch? Hoe is dit mogelijk? Hoe kun je dit rijmen met het evangelie? Is dit niet een hele primitieve voorstelling van God? Een God die boos is? God die zijn woede botviert op mensen? Dat is toch onbestaanbaar? We zijn hier op Goede Vrijdag in de kerk. We horen toch juist hoe de Heere God ons wil verlossen, wil redden? Of is dit dan misschien de wraakzuchtige God van het Oude Testament, terwijl we in het Nieuwe Testament de God van liefde ontmoeten? Gemeente, ik denk dat als wij heel eerlijk zijn, dat zo'n gedeelte uit het Oude Testament heel veel vragen bij ons oproept en heel veel gevoelens losmaakt. Gevoelens van verbijstering, van onbegrip en misschien zelfs wel van ergernis. Want er is in onze tijd, ook in de kerk, nauwelijks meer plaats voor de voorstelling van God die straft. God die toort. God die vergeldt. Laat staan God die wreekt. Er is zo langzamerhand een beeld van God ontstaan, van een heel persoonlijk betrokken, een liefdevolle God, een humaan, een heel menselijk beeld van God, een heel vlak beeld. Met veel aandacht voor de liefde, voor het medelijden van God en soms zelfs voor zijn machteloosheid. Want hoe vaak hoor je dat? Misschien is het ook wel uw gedachte of die van jou. Dat je denkt, God is liefde. Dus, hij kan er ook niks aan doen. Dat er zoveel erge dingen in de wereld gebeuren. En hoe ontstaan die gedachten? Nou, waarschijnlijk omdat wij vaak niet onze hele Bijbel lezen. Omdat het Oude Testament heel vaak dicht blijft bij ons. En dan weten we niet meer van God als koning. God als rechter. God als krijgsheld. God als wreker. Maar gemeente, broeders, zusters, jongeren, wil je christen zijn? Wil je echt leven, uit het evangelie, zeg je, ja, dat is het woord van God. Dat is de enige bron voor ons, de vaste grond van ons behoud. Dan kan dat alleen als we God echt kennen. En niet ons plaatje van God, maar God zoals hij is. Zoals hij zichzelf aan ons bekend maakt. En dat doet hij, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Want de lijnen lopen door. De koning in de rode mantel die wij ontmoeten in de profetie bij Jesaja, ontmoeten we opnieuw in het Leidensevangelie. Hij is één en dezelfde. Maar hij is ook dezelfde als hij die gezeten is op het witte paard waarover we lazen in Openbaring 19. God is dezelfde. Hij is, hij was, hij komt. Dit is onze God. En daarom is die vraag van de wachters in de profetie van Jesaja van levensbelang. Het moet ook onze vraag zijn. Wie bent u? En waarom is dat rood aan uw gewaad? En het antwoord is wereldomvattend. Echt wereldomvattend. Het raakt alles. Het raakt de hele wereldgeschiedenis. Heden, verleden, toekomst, alle mensen. Ook uw en jouw en mijn leven is in dit antwoord betrokken. En het codewoord is Edom. Edom, als je iets niet begrijpt in de Bijbel legt altijd zichzelf uit. En dan ga je zoeken waar dat allemaal meer staat. En dan zie je dat Edom heel vaak voorkomt in de Bijbel. En dan moet je helemaal terug naar Genesis, naar het begin. Dan gaat het over Jacob en Esau. Esau, uit hem is het volk van Edom voortgekomen. En die naam betekent rood. En dan zie je dat dat gaandeweg in de Bijbel niet meer gaat om dat ene volk. Edom is meer dan een plaats die je kunt aanwijzen op de landkaart. Maar het wordt een begrip. Het wordt een codewoord. En het is het codewoord voor de vijanden van God en van zijn volk. Edom staat voor de vervolging, voor de vernietiging van Gods kinderen op aarde. Edom, dat is de macht van het kwaad. Maar die macht, die uit zich op aarde door mensen heen. Mensen die zich laten gebruiken als een werktuig van de boze. En denk dan maar aan de hartverscheurende omstandigheden in de hele wereldgeschiedenis. Die er zijn, die er waren en die er zullen zijn in alle tijden. Al die verschrikkingen. Vul het maar in. De mishandeling. Vervolging. Misbruik. De slavernij, ook moderne slavernij. Denk dan aan al die weerlozen, al die kleine, al die mensen die het recht ontnomen is, die worden gebruikt, die aan de kant worden gegooid, voor wie geen recht bestaat. Dus al die verschrikkingen die maar gebeuren en die blijven gebeuren, er lijkt geen einde aan te komen. Er worden en er werden op deze aarde zoveel machteloze tranen geschreid. Zoveel onrecht. En er is niemand die dat onrecht kan stoppen. Maar nu is er een hele belangrijke notie in de Bijbel. Een kenmerk van God. Wie hij is, echt in zijn wezen. En dat is, God doet recht. God duldt geen onrecht. God laat het kwade niet ongestraft, maar hij doet recht. En hij doet dat door zijn rechtvaardig oordeel. En zo is de wraak van God in de Bijbel een functie van zijn koning zijn. En als koning is God de hoogste rechter. En zijn koninklijke wraakactie richt zich tegen de aantasting van zijn eer en tegen de aantasting van zijn volk. En zo brengt Gods wraak, verlossing. Gods wraak brengt heil en zegen, brengt herstel. Gods wraak is de garantie dat er gerechtigheid is en komt in een wereld vol onrecht. En gemeente, is Jezus Christus niet juist daarvoor in de wereld gekomen? Het is Goede Vrijdag. Waarom is Jezus aan het kruis gestorven? Om te sterven voor mijn zonden, zegt u? Het is het allerbelangrijkste dat je dat zeker mag weten. En wat zijn wij gezegende mensen als wij dit inderdaad als houvast mogen hebben. Jezus stierf ook voor mij, voor mijn zonde. Maar tegelijk, het is niet alles. Het maakt er onderdeel van uit, maar het is nog zoveel groter. Jezus overwon de macht van het kwaad. Jezus werd gekruisigd. Maar hij was geen willoos slachtoffer, geen man met wie het publiek zich mocht vermaken, een schertskoning, maar hij, de koning in de rode mantel, streed alleen voor zijn volk. Hij betrad de wijnpers alleen. En die wijnpers, dat is een beeld. En dat beeld staat voor het oordeel van God. Jezus onderging het, maar hij voltrok het ook. Hij voltrok op Golgotha het oordeel van God aan al Gods vijanden. En daarom droeg de Heere Jezus onderweg naar Golgotha een rode mantel. Herodes, de Edomiet, had dat niet door. En de soldaten snapten daar niets van. Maar hij was de strijder in de rode mantel, die zich meldde aan de poort in de profetie van Jesaja. Ik kom uit Edom. Mijn kleren zijn rood, omdat ik de vijanden van mijn volk gestraft heb. Dat is allemaal op Golgotha gebeurd. Jezus heeft niet alleen aan het kruis geleden. Hij heeft gestreden. Jezus redt door de machten van het kwaad, van de zonde, te vernietigen. En daarom kwam hij naar de wereld. Daarom stierf hij aan het kruis. En daarom stond hij op uit de dood. En daarom vieren wij vanavond Goede Vrijdag. Het is voor ons allemaal de beste dag van het jaar. Het is Goede Vrijdag waarop wij dit evangelie weer mogen overdenken. Waarop wij de lijnen mogen doortrekken naar ons eigen leven en naar de wereld waarin we leven. En waardoor wij ook een keuze mogen, maar ook moeten maken. Want vanavond is het de Heere Jezus zelf die recht op je hart afvraagt: ik ben het die spreek in gerechtigheid, die machtig ben om ook u, om ook jou te verlossen. En dat is het evangelie. Er is redding. Er is verlossing voor iedereen die deze boodschap echt ter harte neemt. Die zegt: Heer Jezus, kom ook in mijn leven binnen. Hier is mijn hart, hier is mijn leven. En dan is er redding, dan is er hoop, dan is er voor eeuwig feest. Maar de tegenstander is er ook. En die probeert ons bij hem vandaan te houden. Ouderen die zeggen: ach, waar zal ik me druk om maken? Jongeren die opgaan in allerlei dingen en God daardoor vergeten. Werk, carrière, feest. Maar er komt een dag dat wij hem allemaal zullen zien. De koning in de rode mantel. We hebben over hem gelezen in Openbaring 19. En ik zag de hemel geopend. En zie, een wit paard. En hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En hij treedt de wijnpersbak van het oordeel van God, van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. Jezus komt. Elk zal hem juichend hulde bieden of om ontferming smeken. Juist op Goede Vrijdag mogen wij ook deze boodschap horen. Jezus komt terug. En bij zijn wederkomst zal hij oordelen de levenden en de doden. Via Jezus vernietigt God alles en iedereen die niet in zijn goede schepping thuis hoort. En is dat nu de boodschap die wij vanavond meenemen naar huis? Een boodschap om bang van te worden. Moeten we nu misschien iedere dag van ons leven maar angstig afwachten of wij wel door dat oordeel van God zullen heen komen, of wij wel kunnen bestaan voor zo'n almachtige, torenende God? Nee. God zij dank, het is Goede Vrijdag. Wij mogen ons namelijk voor Jezus' voeten neerwerpen. Niet om door hem vertrapt te worden, maar wij mogen knielen om hem te erkennen als Heer van ons leven. Niet uit angst, maar uit diepe verwondering. Om de liefde, om de genade, de redding die hij ons wil geven. Daarom stierf Jezus op Golgotha. Hij wil ons een nieuw leven geven. Hij wil ons door de kracht van zijn geest vernieuwen. Hij heeft de strijd alleen gestreden. Hij deed het voor ons. Hij heeft voor ons de duivel verslagen en het macht van het kwaad overwonnen. En geef je daarom vol blijdschap, vol verwondering over aan Jezus Christus. In de wetenschap dat God alles wat nu nog krom is, recht zal maken. Al het onrecht dat hier op aarde niet hersteld is. Al die tranen die hier op aarde worden geschreid. Alle verdrukking en angst en vertwijfeling. God maakt daar, om Jezus wil, een einde aan. Goede Vrijdag. Het is volbracht. En daarom mogen wij het zeker weten. Alles wordt nieuw. En al is de macht van de boze nu nog enorm, de koning in de rode mantel overwint. Overwint samen met alle gelovigen. Meer dan overwinnaar zijn wij in hem, de koning der koningen, de Heere der heren. Amen.
Thank you.
Zullen wij samen danken? Koning der koningen, Heere der heren. Heere, tot u mogen wij komen. En ja, wat een rijk en diep evangelie hebt u ons vanavond gegeven. De boodschap van redding, van genade, van verlossing, maar ook met hele diepe tonen van oordeel, toorn, vergelding. En wij zien de Heer Jezus als de koning in de rode mantel. En heren, dan beseffen we, wij kunnen niet bevatten hoe u leed. De straf die u droeg, de zonden van de wereld, maar ook al het kwaad. U hebt het zelf op u genomen. U hebt die beker van de toorn tot de laatste druppel uitgedronken. Voor ons. Zodat wij voor het oordeel van God worden vrijgesproken. De Heer Jezus ging in onze plaats staan. Hij heeft de wijnpersbak van de toorn van God alleen getreden. En Heer, wat kunnen wij anders dan eerbiedig buigen, voor u knielen en stamelen, Heere. Heer, hoe groot zijt gij, hoe groot is uw liefde, hoe diep. En ook al kan ik het niet bij benadering vatten, Heere, hier is mijn hart, mijn leven. Het is van u, omdat u alleen het leven geeft. En heren, dan komt alles bij elkaar. En dan beseffen we ook dat we echt als andere mensen vanuit Goede Vrijdag het leven weer in mogen. Dat we anders kijken naar de wereld om ons heen. Dat gebeurtenissen heel anders zijn dan het journaal ons vaak bericht. Maar u werkt er dwars doorheen. U volvoert uw plan. En dan zendt u ons weer uit als getuigen. Getuigen van... ja, van die boodschap van redding en genade. En wat is het dan belangrijk? Wat staat er dan ontzaglijk veel op het spel? Dat hebben we vanavond ook gezien. Want de koning in de rode mantel zal terugkomen. En Heere, geef dan dat wij u allemaal juichend tegemoet zullen mogen gaan. Dat we u zullen herkennen als de Heer van ons leven. Met wie we hier op aarde ook geleefd hebben, maar dan zullen wij u volkomen zien zoals u bent. Heer, geef dat niemand van ons zal achterblijven dan. Dat we dan niet vol schrik merken dat we nooit iets met deze goede boodschap hebben gedaan. Maar Heer, help ons om echt ernst te maken met deze boodschap en met uw woord. En help ons om trouw te zijn aan u en om het ook te vertellen aan de mensen om ons heen. Dat het alle verschil van de wereld maakt om Jezus Christus te kennen. Omdat je dan voor eeuwig mag leven. Veilig in Jezus' armen mag zijn. Heer, wat geweldig is dat. Wat hebt u ons veel gegeven vanavond aan zekerheid, aan troost, aan een stukje bemoediging. En geef dat we dat nu ook mee mogen dragen. Ook als we toeleven naar Pasen, het grote feest van de overwinning. Maar hier, soms zijn er ook nog heel veel moeilijke dingen en zorgen en voel je je alleen en is er zoveel gebrokenheid. Ook dat hebben we vanavond gezien, heren, dat al die lijnen samenkomen bij het kruis van Golgotha. Dat u het ziet en dat u het niet zomaar laat gebeuren. Ja, we zongen het zo net, u trad voor ons in het krijt. En u hebt dat gedaan door uw zoon te geven. En u zult het ook doen door een einde te maken aan alle onrecht en alles nieuw te maken. En wat een dag zal dat zijn. Dat er geen zonde en pijn en dood en niets meer aan moeite en verdriet en kwaad zal zijn. Heer, we zien ernaar uit. Dank u wel dat we daarna mogen toeleven. Dat Pasen ons daar iets van laat zien. En ja, wees dan ook met ons, Heer, en wees met onze wereld. En wees met al die mensen die nu nog zo verschrikkelijk moeten lijden. Ontferm u, Heer, en geef dat er ook nog echt voor hen ook redding mag komen. En daar bidden we ook voor en daar mogen we ook als christenen iets aan doen. mogen we in werkzaam zijn. En wilt u dat ook zegenen. Heren, dank u wel. Dat we zo goede vrijdag samen mochten meemaken. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw rijke zegen. Dank u wel, Heren, voor het grote offer van uw Zoon. We prijzen, we loven uw grote naam. Amen. En daar gaan we ook mee eindigen met het loflied. Ik heb geloofd en daarom zing ik. We zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 275, de versen 1, 3 en 4. Zullen we daarbij gaan staan. En zo mochten we vanuit Golgotha, het opgeheven hoofd, vol verwachting op weg gaan naar Pasen. En uiteindelijk naar het grote paasfeest als Jezus komt. En dan zijn we gezegende mensen. Ontvang de zegen van de Heere in geloof. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen.